Goedemorgen, broeders, zusters. Ben ik in de lucht? Nou, met beide benen op de grond dan. Goed, fijn, broeders, zusters, dat ik hier weer mag spreken. Vanmorgen ga ik het u niet zo makkelijk maken. Dat betekent dus dat ik het mezelf niet zo makkelijk heb gemaakt. Maar dat komt vanwege de vraagstelling waar ik al heel lang mee rondloop. En u waarschijnlijk ook. Waarom laat God dit in mijn leven toe? Loopt u wel eens met die vraag rond? Ik word ermee geconfronteerd dat mensen zeggen, die God van jou komt er niet mee aan, zei een familielid vorig jaar tegen mij. Dat borstkanker, ik zei, zal ik voor je bidden? Ik zei, ik heb mijn eigen geloof wel, vind ik in de natuur. En ik mocht niet met haar bidden. De relatie is verbroken. Maar het ergste was ooit wat in mijn leven is overkomen. Ik had een lezing in Emmen, 4 avonden over Bijbel en wetenschap. Evolutietheorie en hoe dwaas dat is enzovoort. En er komen 2 jongelui naar mij toe, in de 20 jonge mensen. Die waren ook op die lezing. En dan ben ik zo blij. Dat er jonge mensen zijn, ja, ouderen natuurlijk ook, maar vooral de jongere mensen, dat ze op een gegeven moment bezig zijn met wetenschap en Bijbel, Bijbel en wetenschap. Die komen er mij toe en zeggen, dominee, en ik wil niet aangesproken worden als dominee, want ik ben niet de eerste, ik ben ook niet de laatste, maar ik ben gewoon Arnold Warenmakers. Maar dat terzijde, zeiden, wilt u ons trouwen? En dan word ik zo blij. Dan word ik zo blij. Jonge mensen die een oude sok, zoals ik, gaan vragen, wil je ons trouwen? Ik zeg, wat vind ik dat heerlijk dat jullie dat vragen. Kom een middag bij mij praten, want ik heb altijd een voorbereiding op het huwelijk, want die jongelui snappen niks van de symboliek van het huwelijk. Dus dan ga ik Efeze 5 met hen uitleggen. En we hadden toch een gesprek, fantastisch. En ik verheugde mij er zo over, en zij verheugde zich erover. Zij was kunstzinnig en ze was allerhande kaartjes met haar hand aan het schilderen over de uitnodiging van hun bruiloft. 14 dagen later loopt zij onder de auto. Ik moet nog slikken. Het ergste wat je aan hun kan overkomen, ze was een pleegkind van de ouders, een oudste in de gemeente in Emmen. En die moeder is er eigenlijk nooit weer bovenop gekomen. En ik heb daar een preek moeten houden in Gees. En ik heb de Heer gesmeekt of hij mij woorden wilde geven. En er stond daar op een tafeltje een schaakspelletje dat ik ooit van mijn dochter had gekregen. In marmer, zwart, zwarte poppetjes, witte poppetjes. En daar heb ik daar mijn inspiratie uit gehaald. Het is een strijd van zwart tegen wit. En ik heb aan het eind van de prediking mogen zeggen, wit overwint. Wat heb ik een moeite gehad om daar een beetje duidelijk te maken hoe God in deze wereld werkt, wat wij te verwerken hebben en welke moeite en pijn we hebben. Nou, en daar kan ik meerdere voorbeelden van geven, maar ik wil het punt maken dat u begrijpt waar het vanmorgen over gaat. Er gebeuren dingen in deze wereld, in onze levens, die we niet snappen. En we moeten het grote geheel overzien. Het probleem is namelijk de hele Bijbel door. Van Genesis tot Openbaring. En dat doe ik met ondersteuning van teksten. En dan leg ik de puzzelstukjes in. Ik hoop dat u de puzzel kunt maken. Dat is zoals ik het vanmorgen zo graag de leiding van de geest onder u zou willen brengen. Dus de titel is inderdaad, waarom doet God er niks aan? En dan, ja, dan kijken we maar naar de wereld. Met de plaatjes die ik daarin gestopt heb, willekeurig. Dus doet hij het, mijn lieve vrouw? Hij doet het niet. Maar er is een andere, maar die doet het ook niet. De techniek. Nou heb ik wel extra batterijen bij me. Dus oh, dat overkomt ons niet zo vaak. Maar Ja, ik heb later dat dingetje erin geduwd, broeder Lize. Daar zou het van kunnen komen. Het USB-stickie. Ik heb vanmorgen niet voor de techniek gebeden, zou het daarvan komen. Oh, mijn vrouw heeft het al gedaan. Ja. Kijk, nou, dit zijn wel plaatjes waar je niet vrolijk van wordt, maar ik word wel vrolijk dat hij het doet. Maar verder doet hij het niet? Ja, wel. Kijk, nou, goed, laten we dat eventjes. Nou heeft ze meteen die drie voorbij laten komen. Erg genoeg. De broeders zijn het eens. En ik heb beeld. Dus, fantastisch. Genoeg ellende in deze wereld. De wereld is een chaos. Daar laat ik het bij. Ja. En dus schakel ik door naar waar ik mee begon. Heel simpel. Ik las een artikel. En het begon met Psalm 1 en Psalm 2. Die horen bij elkaar. Enzovoort, enzovoort. En als je dan begint, dan zeg ik: Heer, leid mij maar. En het hield niet op. Er kwam steeds meer. Het begon met Psalm 1 dus. Want Psalm 1 is ongelooflijk actueel. Wat staat daar, Psalm 1? Ik projecteer het u. Welzalig de mens, de man, ik verspreek me al, maar daar kom ik straks weer op terug. Welzalig de man, de vrouw, ik kan ook zeggen, die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Nou, we hebben net drie plaatjes gezien, ik kan er duizenden laten passeren. U weet het, de wereld zit vol met mensen die niet wandelen in de raad van God, maar in de raad van de goddelozen. Welzalig is de mens die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. En dat welzalig, dat is een prachtig woord, hè, betekent volkomen gelukkig. De Engelsman zou zeggen, you are blessed. Je bent gezegend. En dan wil ik dat woordje welzalig, even uitleggen. Er staat in het Hebreeuws het woordje ish. En dat betekent, als je het in het woordenboek opzoekt, dat is of een man, of een menselijk wezen, of een persoon. Met andere woorden, het gaat over u. Ja, het gaat over u. Welzalig als je niet verkeert in de kring van de goddelozen. Nou, we zitten hier in een kring. En we hopen alsjeblieft dat wij niet goddeloos zijn. En dat we niet met de wereld meedoen. En dus, Psalm 1 in het vervolg. Volkomen gelukkig is dus de persoon die niet wandelt in de raad van de goddelozen. De persoon die niet verkeert in de verkeerde kringen. Of verkeerde vrienden heeft. Oh, ik zie iedere keer pubers, ook bij ouders, van vrienden. Hè, die komen s'nachts dan om 2 uur thuis. En hele verhalen. Die niet verkeerd bij vrienden of kennissen. Die je verleiden om een weg op te gaan. Die van het hart van God afleiden. Kent u ze? Ze willen je de duistere wereld eigenlijk in hebben. Met drank en drugs en vrouwen en noem maar op. Maar als je niet in die kring verkeert, maar je eigen vrienden zoekt, gelovige vrienden, ben je dan aan het discrimineren? Nee, God zondert ons af en dan zijn we niet discriminerend bezig. Dan zoeken we elkaar op in de gemeente, dan hebben we een maaltijd met elkaar samen. Hè? En maaltijd drukte in het Oude Testament, Nieuwe Testament al de onderlinge band aan. Hè? En zo zijn we samen onderweg. Zo iemand is volkomen gelukkig. Dat is inleiding. En dan Psalm 2, want die koppelde zich daaraan vast. Daar staat, de koningen van de aarde stellen zich op en die vorsten spannen samen. De koningen van de aarde, heb ik over nagedacht. Ik denk, wat zou dat betekenen? Dat betekent natuurlijk aardse koningen. Het betekent engelenvorsten. De engelenvorsten. Over elke territorium ter wereld is een engel aangesteld. Dus de koningen van de aarde, die engelenvorsten en die aardse koningen, die stellen zich op en die vorsten spannen samen tegen Yahweh, de God van de Bijbel, onze verbondsgod, en tegen de gezalfde, tegen Messias Jezus. Daar heeft de psalm het al over. Laten wij hun banden verscheuren. Laten we hun touwen van ons afwerpen. Oftewel, Laat je verlossen van deze machten, deze vorsten, deze koningen. Of nou een Trump is of een andere vorst uit de aardse zaken. Ze bedenken de gekste dingen. Wij hebben daar geen deel aan. We hebben het woord van God. We hebben de Heer Jezus. We hebben de Heilige Geest als onze leidsman. Toch? In de voortijden, maar dan begin ik uit te leggen hoe het nu zit. Tenminste, ik hoop dat dat lukt. In de voortijd, dat is voor Adam, was daar de lichtengel Lucifer. De lichtengel Lucifer. Die werd Satan. De heen en weer schudder. De gevallen engelenvorst. Daar heb u zo'n koning. De koning van de wereld. En die viel in de voortijd. En toen moest Adam het vervangend hoofd zijn. Hij moest de leider, hij moest de koning zou je kunnen zeggen, over het paradijs worden. En ik stel me zo voor, ik lees dat niet precies, maar ja, toch ook weer wel. Adam moest dat paradijs uitbreiden. Ik lees zoiets van hij moest schoffelen. Ja? En wellicht moest hij dat paradijs losmaken van die gevallen engelenvorst Lucifer. En daar zou het begin van alle ellende wel eens kunnen zitten. Maar iets later gebeurde het meest rampzalige wat je maar kunt bedenken. Adam werd ongeschikt voor het koningschap. Hij viel. Hij hield Eva niet tegen. Hij kende zijn verantwoordelijkheid niet. En Ad ook. En dan werd die gevallen mens door God de schepper ontslagen van zijn functie. Een gewapende cherub, engelen met vleugels, die stonden met getrokken zwaard aan de toegang van het paradijs. En daarmee werd de boom des levens, waardoor de mens eeuwig leven verwierf, afgeschermd. Verhinderd dat de zonde altijd en eeuwig door zou gaan als Adam en Eva nog toegang hadden tot die boom. En wat is er dan met de mens? De mens stierf al stervende, staat er eigenlijk. Ook al werden ze heel oud in de begintijd, omdat er nog geen omstandigheden waren die het leven bekorten. Dat was na de zondvloed wel anders. Maar de mens was stervende onderweg naar de dood. En dan moeten we vaststellen, Gods eerste reddingsplan met de wereld faalt in Adam. God doet er wat aan, maar de mens faalt. En daarmee heb ik denk ik het thema gezet. Dan heb ik in de gaten waar het over gaat vanmorgen. En dan roept God u en mij om niet te wandelen in verkeerde kringen. Want dan worden we onbruikbaar. Daar heb u hetzelfde thema. Dat is wat de psalm tegen mij zei en ook tegen u misschien. En dan projecteer ik een plaatje van de meest verschrikkelijke figuur uit de laatste eeuwen. Ik had ook de farao van Egypte kunnen noemen. Hij heeft ook het alziend oog op zijn hoed zitten. Dat ziet u, dat hebben de Egyptenaren ook. Zie je op de dollarbiljetten van de Amerikanen. Je ziet het overal. Hè, de vrijmetselarij, en noemt u maar op. Het is Aleister Crowley. En Aleister Crowley was rondom 1900 een verschrikkelijke filosoof, een satanist en een occultist. Alles wat je maar bij elkaar kunt rapen. En die moedigde onze jonge mensen aan, en dat was al rondom 1900, do what thou wilst. Oftewel op platvloers Nederlands, doe lekker wat je zin in hebt. En de jeugd deed waar ze lekker zin aan hebben. Ik was niet tot geloof gekomen toen we pas getrouwd waren, lang geleden. Dit jaar hopen we 60 jaar getrouwd te zijn. Maar in die tijd was ik ook een hippie. U kunt het zich niet voorstellen. Met haar hing me op de schouders. Vrijheid, blijheid. Dat was bijna de ondergang van mijn huwelijk. Dat is die vrijheid, blijheid die Satan ons aanbiedt. Maar God heeft ingegrepen in mijn leven. heeft zo ingegrepen dat ik het nooit en nimmer weer kwijt wil en kan. Want hij heeft mijn leven geleid samen met mijn vrouw tot op de dag van vandaag. Prijs zijn naam. Maar ik sta hier niet voor mezelf, ik sta hier voor u. Doe toch lekker waar je zelf zin in hebt. Bepaal zelf je norm. Ja, waar leidt die zogenaamde vrijheid dan toe? Ik pik er maar één argument uit. Ik projecteer dat plaatje, ik lees het niet helemaal, de hoofdzaak. 100.000 mensen stonden 2024, stonden te wachten op hulp bij de GGZ. En het is in 2025, 2026 alleen nog maar erger geworden. Wat staat er? Ruim 100.000 mensen wachten in oktober 2024 op de geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het grootste deel van hem, ruim 60.000 mensen, wachten al langer dan de maximale wachttijd van 14 weken. Cliënten, naasten, psychologen, psychiaters en de medewerkers van de GGZ-instellingen zijn meer dan ongerust. De professionals weten het niet meer. Dat is onze wereld. Dat is onze jeugd. Er zijn tientallen die zelfmoord plegen. De wereld is vol geweldenarij, oorlogen, moordpartijen, GGZ overbelast. Honderden jonge mensen zijn in een geweldige nood. En psychopaten, zo noem ik ze, maken dat onze dochters niet meer in de nacht over de straat kunnen. Dan zeg ik tegelijkertijd, wat doen die dochters dan in die nacht? Maar dat is mijn stoute gedachte. Ik bracht mijn kinderen altijd heen en terug tot ze 14, 15 waren. Zeg, pap, nou kunnen we het zelf wel. En dan denk ik, oh. En wat deden we dan? Bidden, bidden, bidden. Begrijp u het? En verder jongeren plegen zelfmoord. En er is niemand die hen helpen kan. Ook bij de GGZ niet. Psalm 2 vers 4. 1000 jaar voor Christus, hè? 1000 jaar voor Christus. God overziet de ellende van deze wereld en maakt nieuwe plannen. Die in de hemel woont, zal lachen. Er is nou niks te lachen, zou je kunnen zeggen, maar hij zal lachen. De Heere zal hen, die aardse en die hemelse vorsten, die gevallen engelen, bespotten. En ook de Trumps. En ook de, ik zal verder geen namen noemen, sticht niet. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Er komt oordeel over deze wereld. Hij zal spreken in zijn toorn. In zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Oh, de kerken hebben vaak gepredikt dat we allemaal in het oordeel komen. En de grote witte troon, enzovoort, enzovoort. Het is niet waar. Want God had een plan voor u. We komen niet voor die grote witte troon. Maar dat is een preek op zich. Laat ik graag aan onze broeder horen. Ik heb mijn koning toch gezalfd, staat er. Hoezo? Ja, dat is die typische manier van spreken door de profeten. Die profeten, die zien de dingen alsof ze al gebeurd zijn. Ik heb mijn koning toch gezalfd. Er is toch een plan dat de Jezus hier koning over deze aarde zal worden. De Messias, dat staat er eigenlijk. Want ik heb hem gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Oftewel, daar in Israël, op die berg, daar zal die tempel komen te staan. Daar zal de Jezus zitten, die zal de wereld gaan regeren. Dat is Gods planmatigheid. Oh, geweldig. God ontwerpt steeds opnieuw een plan. En laat de schepping niet los. Een plan om de wereld terug te winnen. Gods eerste plan kon niet volbracht worden door de zondige mens. En zondig is, ik geloof God niet. Dat is zondig. En die zondige mens die niet op God vertrouwde, ongehoorzaam werd. Adam en Eva verkeerden in de raad van de grootste goddeloze die je maar kunt bedenken, de gevallen engel Satan. Dan word je, automatisch met hele andere normen en waarden geconfronteerd, dan glij je vanzelf mee enzovoort. Gods verdere planopenbaring, ja, ik moest het korter maken en toen ik de preek af had, had ik een preek van drie morgens. Dus ik ga iets in vogelvlucht doen. In vogelvlucht. Gods eerste plan kon niet volbracht worden door de mens en de mens werd verdreven uit de hof. Gods tweede plan eindigt met het wereldwijde oordeel, want het engelengenoom en het vrouwengenoom, oftewel de erfelijkheid van de vrouwen, werd vermengd met de erfelijkheid van engelen. En toen zei God, wat moet ik nou doen? Ik denk maar even menselijk, excuus. Wat moet ik nu doen? Als de mens zijn erfelijkheidskarakters mengt met die boze engelen. Het is de aanleiding geweest tot Gods verschrikkelijke oordeel aan het eind van plan 2. De zondvloed. En God, ik zie God huilen bij zijn plan. Dat is niet de bedoeling. Maar het moet wel. Want de mens heeft zich zodanig gedragen dat ze totaal verontreinigd zijn van binnenuit. En Satan had bijna gewonnen. Maar God zegt, ik begin opnieuw. Ik begin opnieuw. Ik laat de mens niet los in zijn zonde. En dan komt Gods derde plan. En dat eindigt met de gedwongen verspreiding over de wereld, bevorderd door die spraakverwarring van Babel en de Grinnikwaaltijd, vinden we zo leuk. De oorsprong van de talen. De geleerden zoeken nog altijd naar de oorsprong van de talen en de overeenkomsten. Ze kunnen het niet vinden. Vind ik zo leuk. Maar het was een hele trieste aangelegenheid. De Bijbel vertelt er niet zoveel over. Maar we weten sinds Peru en Mexico dat die volken ook piramides hadden. En sigurats. En waar kinderen en mensen geofferd werden. Dat vertelt de Bijbel niet. Want de Bijbel is niet op zoek naar hoe zal ik het zeggen. De afschuwelijke dingen noemen ze niet eens. Maar er was een occulte offerplaats op die sigurat waar mensen geofferd werden. De Bijbel noemde er op een andere plaats, ik ben het even kwijt, zegt de Bijbel, ze wilden de goden naar beneden halen. En die goden moesten dan ingespannen worden voor uw karretje, of voor het karretje van de wereld bedoel ik dan, hè? Niet voor u. Maar zo moesten die goden beïnvloed worden en die moesten kinderoffers ervaren. Het eerste wat Abraham af moest leren laten was kinderoffers brengen. God zou er even voor zien. Maar dat is een zijpad. Want dat komt pas in Gods vierde plan. Toen de mens verdreven was over de aarde, werd het nog niks. Toen zei God, ik roep Abraham. Dat is een perfect voorbeeld van iemand die mij zoekt. Die haal ik uit Ur der Chaldeeën. En in samenwerking met mij ga ik deze man gebruiken om mijn nieuwe plan tot uitvoer te brengen. En Isaac kwam. En Jacob kwam. En Jozef kwam en die droomde de gekste dingen. En zijn broers die hebben geprobeerd Jozef uit te roeien. In een droge put weliswaar. En toen was het. Maar Jozef heeft de naam Joshua. Is een type van de Heer Jezus. Die hebben ze willen vermoorden. Hij werd de redder van zijn volk in Egypte. En toen ging het op nippertje goed. Laat ik het maar menselijk zeggen. Maar de type van de Heer Jezus werd bijna vermoord. En dan eindigt Gods vierde plan. En dan zijn we een heel eind verder. Want dan moet Israël bevrijd worden uit Egypte. Nou, dat vijfde plan leidde bijna tot uitroeiing. Want Mozes leidde het Joodse volk door de woestijn. Haalde het volk uit de klauwen van een satanist, want dat was die. He, al die goden heeft God moeten straffen in Egypte. Met al die wonderen die uiteindelijk kwamen. Al die goden werden bestraft. Hij redde het volk uit de klauw van de Satan. En uiteindelijk liet Satan los. En het Joodse volk zou ook bijna omgekomen zijn. Bijna omgekomen zijn. Ze kenden God ook niet. Mozes moest ook zeggen, Jahwe heeft mij gestuurd. Zeg, wie is dat dan? En vanwege hun ongeloof en notabene opnieuw de aanbidding van de Egyptische stiergod in de woestijn, liep ook dat plan grote schade op. En kwamen, ze wilden zichzelf weer terugspelen in de handen van de Satan. En ze snapten het helemaal niet. Ze begrepen er niks van. En dan gebeurden vreselijke dingen. Dat noemen we nu niet. Er moest gekozen worden. Onder leiding van Joshua uiteindelijk. Wonderlijke naam Joshua. Joshua staat er op zijn Hebreeuws. Oftewel redder, verlosser. Op zijn Nederlands Jezus. Weer een verlosser. Onder leiding van Joshua Jezus kwam dat Joodse volk na 40 jaar eindelijk aan de grens van het beloofde land. Ze hadden God moeten leren kennen. 40 jaar lang daardoor dat zand sjouwen. Een wandeling door de duinen heb ik met nu wel bekeken. Gods vijfde plan gaat de laatste fase in. Over en sluiten of toch niet? Jozef 24 staat hij daar aan de grens. En dan roept hij het volk toe, maar indien het kwaad is in uw ogen Yahweh te dienen. Ik vind het zo jammer dat Gods naam daar niet staat. Ik weet wel waarom ze dat niet gedaan hebben. Uit eerbied. Maar nu hebben we niet meer het onderscheid tussen Allah en Yahweh. We benadrukken hier, de God van Israël heeft een naam, Yahweh. He, indien het kwaad is in uw ogen Yahweh te dienen, kies dan heden wie je zult dienen. Of die stiergoden die uw vader aan de overzijde van de rivier gediend hebben. Of de goden van de Amorieten in wie het land je nu vertoeft. Maar ik, zegt Joshua, en mijn huis, wij zullen Yahweh dienen en niemand anders. Ga je mee? Ga je mee? En dan zijn de Joden, die staan allemaal te staren zo. Ja, we hebben wel het een en ander meegemaakt in de woestijn. En we hebben God ook een beetje beter leren kennen. God kan streng zijn, maar oh, wat is God ook barmhartig dat hij toch met ons is doorgegaan tot de rand van de rivier. En nu mogen we het beloofde land binnengaan. En daar gaat God ons zegenen. Mits we trouw zijn. Mits we geloven. Want op de dag van vandaag is Israël nog altijd voor het grootste gedeelte ongelovig. En God kan hen niet helpen als er ongeloof is. De Jezus zei het zelf in Nazareth. Ik kan hier niks tegen doen vanwege jullie ongeloof. Dat is ook weer een geheim. Psalm 1 zegt immers, volkomen gelukkig is de persoon die niet wandelt in de raad van goddelozen. Maar de Heer als Heer heeft. Ja, dan moet ik een grote sprong maken. Een hele grote sprong. We gaan naar de eindperiode van Israël. Waar eindigt dat? Dat eindigt. Doe het volgende plaatje maar, zuster Wagenmakers. De unieke oplossing voor de falende mens is dit. Ik heb een bescheiden plaatje genomen. Waar we de ellende niet eens helemaal zien. Ja. Maar het is wel de unieke oplossing voor een falend Israël. Hun verlosser, Joshua, hun Jozef, Estype, wordt gedood. En dan eindigt dat zesde verlossingsplan. En Jesaja ziet dan dat er een andere oplossing moet komen. Hij ziet de oplossing van die gevallen mensheid, dat ziet hij 750 jaar al, voordat het gebeuren gaat. Dat is typisch profetie. Gods laatste plan voor de verlossing van de zondeschuld van de mens. Mens is getal 6. Dan lees ik dat in Jesaja 53. Vooral het begin vind ik altijd lastig. En dan grijp ik wel eens naar een andere vertaling, dat moeten we maar vergeven. Mensen begrijpen soms de Statenvertaling niet meer. En ik grijp nu naar het boek. Daar ben ik door tot geloof gekomen. Dat kan dus ook. He, maar het boek zegt het volgende. Ik lees het u voor. Jesaja 53, 1 tot 4. Vergelijk het maar met de Statenvertaling. Maar dan het gaat me om de gedachte. Het gaat me om de boodschap. Het gaat me om dat we het begrijpen. Ook in deze tijd. Wat zegt Jesaja? Maar ach! Wat zijn er weinig die het geloven? Wat dan geloven? Wie zal er luisteren? Aan wie zal Gods reddende macht Aan wie zal God zijn reddende macht openbaren? Aan u? Aan mij? Aan het Joodse volk? In Gods ogen was hij een groene scheut. Hij, groene scheut. Oh ja, wij kennen die beeldspraak, hè? Die stronk waar een groene scheut aankomt. Een groene scheut die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare woestijngrond. Maar in onze ogen had hij, met een hoofdletter terecht, niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Tot op de dag van vandaag heeft 96% van Israël hun Messias niet aanvaard. En oh, wat zijn we dankbaar dat er ook Nederlanders en andere mensen zijn die het Joodse volk wijzen op hun Messias. En er komen inderdaad mondjesmaat Israëliërs tot geloof in hun Messias. Maar wat hebben wij in de geschiedenis als kerk een verschrikkelijk slecht voorbeeld gegeven aan de Israëlieten. Ze zijn doodsbang voor de christenen. Het is treurig. Vers 3. Wij verafschuwden en verachten hem. Wordt over de Joden gezegd. Een man van zorgen vertrouwd met het bitterste verdriet, notabene. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en het deed ons niets. Vers 4. Maar het was ons leed dat hij droeg. Dat kun je toch niet begrijpen? Dat kun je alleen maar aanvaarden. Dat kun je alleen maar verdanken. Hebt u mijn verdriet gedragen? Oh, dat meisje Jolijn, hè, onder de auto. Hè, het verdriet van ons is Gods verdriet geweest. Ik heb in die preek toen gezegd, de Heer Jezus huilde bij het graf van Lazarus. Wat een verdriet bij God. Om zijn kinderen, die door op een rampzalige manier om het leven komen. En dan zegt hij, Lazarus, kom uit het graf. En in wezen zegt hij dat metaforisch ook tegen ons. Kom uit je graf, sta op uit de dood en heb eeuwig leven met mij. Maar hij was het die ons leeg droeg. Ons lijden drukte hem neer. En wij dachten dat zijn lijden een straf van God was voor zijn eigen zonde. Dat dachten we. Dat dachten zij. Jesaja 53, 5 tot 8. Gods zesde plan is dus bruut afgebroken. Want de mens faalt opnieuw. En zo verschrikkelijk dat ze hun verlosser kruisigen. Want er staat in vers 5, nog weer 700 jaar voor Christus. Maar hij werd doorstoken. Hij werd verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen van die zonden. Zonder natuur, moeten we eigenlijk zeggen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Zalig zijn die niet in de kring der spotten zit. We dwaalden af. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en de zonde van ons allen op hem. Ik heb jaren geleden met een Jood gesproken. Toen had ik Hebreeuws geleerd. Kommetje, kommaatje. Ik zei, doe je Joodse Bijbel eens open. Wij kenden niets van de evangelie. Ik zei, laten we samen Jesaja 53 lezen. En ik voelde me heel wat. Maar ik kon niet verder. Want hij had een Bijbel waar Jesaja 53 niet in werd gedrukt. We hebben te maken met een volk dat hun verlosser afwijst. De religieuze Joden kunnen heel religieus zijn, maar ze hebben hun Messias niet aanvaard. En moeten we dan het volk haten? Wel nee. We moeten voor ze bidden. Dat er nog menig Jood op bekering komt, want er staat, nou ja, dat lees ik straks. Hij werd in een hoek gedreven, mishandeld. Maar hij zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid. Zoals een schaap onder de scheren geen geluid maakt, stond hij ook zwijgend voor degene die hem veroordeelde. Komt precies uit. Vanuit de angst en de benauwdheid werd hij bevrijd. Wie zal zijn leeftijd kunnen bepalen? Wat hebben ze hem geslagen? Zijn hele gezicht was beurs. Zijn hele rug lag open. Wie kan zijn leeftijd bepalen? Hij werd immers afgesneden van het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf? Dat hij hun straf op zich nam? Orthodoxe Joden zeggen, zet dat maar niet in onze Bijbel. Wij mogen het lezen door Gods genade. Ja, dan vragen we ons af, als dit allemaal gebeurd is, einde verhaal. Is er nu geen plan meer? Is Jezus dood? De einde van de mensheid? Dat zou je wel zeggen. Als God zelf komt en zich overgeeft en de mens accepteert het niet, wat moet er dan nog gebeuren in deze wereld? Zeker is dat de Israëlieten en Jezus hebben afgewezen. Daarmee komt plan 6 tot een eind. De verlossing van en voor Israël is geparkeerd, broeders en zusters. Het is geparkeerd. Het is niet weggedaan, niet afgeschreven. Het is geparkeerd. Plan 6 eindigt inderdaad hier voor Israël. Maar nu richt God zich op de verlossing van de niet-Joden. Wat een geheim zeg. Die Bijbel is een heel groot gedeelte hartstikke Joods. Maar toch gaat God zich nu richten op de niet-Joden, de heidenvolken. Daar horen wij. Notabene, bij de Romein Cornelius in Handelingen 10 vers 45 is de start van de christengemeente speciaal uit de heidenen. En ik noem dat dan, maar wie ben ik? Ik noem dat de derde Pinksterdag. We hebben er al twee. Sommigen zeggen, waar is dat dan voor? Het was omdat ze niet precies wisten wanneer de maan vol was. Dan hebben we er twee. Ja, maar ik voeg er nog een derde Pinksterdag aan toe. De Pinksterdag voor de gemeentes. Die begint bij die Romeinse Cornelius in Handelingen 10. En die periode van 2000 jaar komt nu bijna tot een einde. Broeders en zusters, word wakker. Paulus wordt geroepen om die heidenen het evangelie te vertellen. De heidenen, speciaal Paulus. Nou, die had de Bijbel bestudeerd aan de voeten van Gamaliel. En die moest die dat karwei opknappen. Ga naar de heidenen. Hij heeft heel wat van die Jeruzalem Nikes heeft hij versleten. Is bij God nog een zevende plan? Zevende jaarweek noemen we dat. Niet voor niets een rustdag. Paulus schrijft er heel veel over. Hier bijvoorbeeld in Romeinen 11, vers 12. En ik pak het weer uit dat boek. De wereld heeft dus voordeel van Israëls ongehoorzaamheid. Wat zeg je? Israël het ongehoorzaam? Wees de Messias af? En toen wende God zich tot ons. Als wij zeggen, God doe er wat aan, dan zegt u het nou nooit weer. Hij wende zich bij voortduring tot de wereld, tot de volken, tot Israël, tot ons. Als hun val de andere volken al zoveel goeds heeft gebracht, hoeveel te meer zal dat het geval zijn als straks alle Israëlieten gaan gehoorzamen. Maar dat is wel in een zeer, zeer moeilijke situatie. De periode ook in dit plan, het plan van de gemeente, eindigt. De gemeente weet, wie capituleert, dat woord gebruik ik de laatste jaren steeds vaker, wie capituleert voor Jezus als redder van je zonden, die heeft eeuwig met hem, leven met hem. Waarom zeg je nou capituleren? Ja, ik heb heel veel mensen gedoopt. Als ik dan die lijst nog eens doorloop en ik heb dat allemaal bewaard, dan is de helft ervan is de wereld weer gaan dienen. Wat zegt iemand in zijn getuigenis als je gedoopt wil worden? Ik heb het vaak gehoord dat ze zeiden, ik wil Jezus volgen. Oh, dat klinkt zo mooi. En de bedoeling is ook oprecht. Maar ben je dan ontdekt aan je eigen zonde natuur? Heb je net als Luther geroepen, hoe word ik rechtvaardig van heilig God? Heb je ontdekt dat je een zondaar bent en dat je nooit voor God kunt verschijnen, dat God je zal moeten afwijzen? En capituleer je dan voor God? Ga je dan op je knieën? Het is mij overkomen, ik heb gehuild als een kind in een kring van alle onderwijzers. Ik schaamde me dood. Ik wist ook niet wat er met mij gebeurde. Later zeiden ze, dat is je bekering, jong. Ik zei, oh. Ja, ik wist het niet. Capituleren gebruik ik de laatste tijd meer. Ik kom mensen die tegen zeggen, God gaf zijn eigen zoon. Hoe laat hij zelf gaan? Maar hij ging zelf. Laten we dus niet met de mond vol tanden zitten, als een mens dat tegen je zeggen. Hij ging zelf. Hij nam een mensenlichaam aan. En heeft het voor u en voor mij volbracht. Dat staat er toch in Johannes 3, vers 16. We leren de kinderen op de zonneschool al. Want als God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. En de mensen snappen het niet, die uitdrukking. Nee, natuurlijk snappen ze het niet. Hoe kun je nou voorstellen dat de grote schepper van hemel en aarde een mensenlichaam nodig heeft? Ja, zonder Jozef alstublieft, anders was de zonde weer overgeërfd. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon zichzelf niet naar deze wereld gestuurd om die wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. God doet er alles aan. En dat is het thema van de preek van morgen. En dan, slot. Voor de zevende dag aanbreekt, want daar heeft de Bijbel het over. Het zevende plan. Lees ik Hebreeën 4. Vers 1 tot 3, ook weer uit het boek deze keer. Hoewel Gods plan, als Gods belofte, nog altijd geldt, en dat is die belofte dat allen zijn rust zullen krijgen, moeten we ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben. Er zit hier toch niemand die zegt, ik snap het niet zo best, hoor ik er wel bij, heb ik er wel deel aan, en dan moet ik het tegelijk zeggen, dit gaat eigenlijk tegenover deze geliefden. Nou, Arnold, toch ook wel voor ons, jawel. Want dit goede nieuws, evangelie, dat God ons wil redden, heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes. Maar zij hebben er niets aan gehad, omdat ze het niet geloofden. Want alleen als we God geloven, dan kunnen we deel krijgen aan zijn rust. Hij heeft immers gezegd, in mijn toorn heb ik gezworen dat mijn rust niet is voor mensen die mij niet geloven. De wereld is in paniek. De wereld is in chaos. De mensen weten niet meer waar ze naartoe moeten. Naar een GGZ, en ik zeg wel eens een gegeven moment, dan moet je naar Jezus. Ze zeggen, ja, ben niet wijs. Ik zeg, oké, ga dan maar lekker door. Nee, zo zeg ik het natuurlijk niet. Dat is niet zo pastoraal. En toch ligt Gods plan om hun die rust te geven al klaar vanaf het begin van de wereld. Dat is nou dat raadsel van de alwetendheid van God. En verdiep je daar niet te veel in, want mijn schoonvader die ging het graf in en met het idee, waarom had God dat boompje in het paradijs geplant? Als hij dan van tevoren wist dat, bemoei je nooit met de alwetendheid van de God. Van God die weet hoe de mensen zal handelen, hoe de mensen hem zullen afwijzen. En daarom ontwerpt God steeds weer de plannen die hij van tevoren al had bedacht. Hoe groot is onze God? Maar hij ontslaat ons nooit van onze verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen, ja God, u had dat toch zo bepaald en dan konden we niks meer aan veranderen. Nee, zo werkt het niet. Hoe dan wel? Dat is nog een raadsel. Kijk, Gods plan met de gemeente nu eindigt. Misschien wel zeer binnenkort. Hoort u het? Misschien wel zeer binnenkort. En Israël moet zich nog steeds bekeren. Heel de Bijbel leert dat Gods volk, dan heb ik het over Israël, en de wereldse ongelovigen, door een periode van 7 jaar heen moeten. En ik hoop alsjeblieft niet dat hier een ongelovige in ons midden zit, want dan moet je door die periode van 7 jaren, en we zien Ezechiël 28, lees het maar na, al de volken die daar genoemd worden met hun ouderwetse naam, Ja? Die volkeren verenigen zich rondom dat hele kleine landje Israël. We leven in de eindtijd, broeders en zusters. En waarom zijn wij dan in de rust? Zeggen we, nou, het komt zo het komt. Nee, dat is geen rust. We zijn dankbaar omdat we bij Gods volk horen. En God heeft met ons hele grote plannen. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Kijk, dat die grote verdrukking eraan komt, dat kunnen we nu met alle ogen zien. Ik krijg zelfs buren die onder een nieuwjaarsborrel, zo heet het dan bij ons. En dan doen we tot 10:30 mee. Dan maken we dat we wegkomen. Ja, en dan, die zeggen dat... Ja, u lacht erom, maar het is eigenlijk wel terug. Ja, dus, maar die zeggen dat tegen mij. Wat is dat voor oorlog tussen Israël en Gaza? En dan verslik ik me bijna in mijn worstje. En dan zeg ik alleen maar, dat is een godsdienstoorlog. Oh ja. Maar ik zei, jij was toch christelijk geïnformeerd opgevoed? Ja. Weet je dan niet dat er staat en er zegt, uw koninkrijk komen? Ja. Als je meer wil weten, kom je maar langs. Want het is een jaar geleden, hij komt niet. Begrijp je het probleem? En daarom is het eigenlijk hier vanmorgen. We leggen het elkaar uit. God doet er wat aan. God is bezig. God is handelend. Waar ben ik? De grote verdrukking. Ja, daar moet ik gauw overheen. Vanwege het niet aanvaarden van hun verlosser. En die dag heet bij de profeten de dag des Heren. Dus zo staat het netjes in de Statenvertaling. Het is een staande uitdrukking. De dag des Heren. U komt een tientallen keren in uw Bijbel tegen. Als u een computerbijbel hebt... Typ het maar eens in, de dag des Heren. Het houdt niet op. Want de profeten zien het gebeuren. Israël gaat door een verschrikkelijk moeilijke periode heen. Dit is een verschrikkelijke oordeelsperiode. Onder leiding van de antichrist. Een satanist. Een farao. Trump? Geen politiek op de preekstoel? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar hij komt. 2/3 deel, daar had ik het net even over, van Israëls bewoners zal sterven, weet u dat? En maar praten over die atoomkoppen, die moeten er niet komen. En die raketten moeten er niet komen. He? We willen niet dat jullie met die rommel beginnen. 2/3 deel van Israël zal omkomen. En ergens, ik ben nou even die tekst kwijt, staat er in de Bijbel dat het vlees op een botten zal wegteren. En uit de ogen, uit de oogkas zal vallen. Er gaat iets verschrikkelijks gebeuren op deze wereld. Moet ik u bang maken? Ja. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, niet stil maar, wacht maar. Actief bezig zijn. Bieden voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Dat doen wij ook dagelijks, tot je op ons richt. Bied ervoor. Waar ben ik? Zacharia, of vreselijk... De Israëlieten gaan roepen om de verlosser. De Israëlieten gaan roepen om de verlosser. Als die ellende daaruit breekt. Netanyahu weet van de God van Israël. Hij heeft zelfs bijbelstudies in de Knesset. Maar hij heeft de Messias niet aanvaard. Hij kan niet gered worden. Dan wenden ze zich eindelijk tot hun Yeshua Messias. En die periode is vlak voor de deur. Na 7 jaar een oordeel over de wereld, openbaart God plan 7. En dat vinden we ook weer terug in Hebreeën 4, vanaf 3b. Toch ligt Gods plan 7, om hun, de Israëlieten, die rust te geven. En dat plan ligt al klaar vanaf het begin van de wereld. Dat weten wij omdat er in de boeken... De boekrollen, de boeken van de Bijbel. In de boeken staat dat God op de 7e dag uitrustte. En dat heeft een hele vergaande consequentie. Dat God niet alleen toen rustte. Want er was niks te rusten, zou je heel grof kunnen zeggen. Ja, er was wel wat te rusten. Want de schepping was in het begin perfect. Maar God is doorgegaan tot opnieuw die rust kan komen. Dat is Gods plan. Daar werkt hij aan. Ja? En dus zei ik tegen die buurman. Plan 7, uw koninkrijk komen. Dat is natuurlijk voor de Joden. Want u gaat een hele andere weg. Dat wist u toch al? Ik hoorde het broeder Lize zo pas nog even zeggen. Er staat in Hebreeën 4, vers 6. Maar de belofte aan Israël is niet ingetrokken hoor. En daarom komen sommigen, Ik denk dat dat het gelovig overblijfsel is dat door die verdrukking heen komt. Zodat sommigen er wel doorheen komen. Zijn dat niet de mensen die het eerste kans kregen. Want die waren God ongehoorzaam. Dus door die verdrukking heen is er toch een groep mensen, ook uit de heidenen, ook uit de joden, die uiteindelijk binnenkomen. En dan gaat God schiften, hè. Gaat God schiften. Ja, dus één aan de linkerkant, de ander aan de rechterkant. De bokken en de schapen worden gescheiden. Vers 7. Maar God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven om deel te krijgen aan zijn rust. En die kans is er nu. Heb u nog nooit geknield? Bent u nog nooit gecapituleerd? De kans is er nu. Als u nu de stem van God hoort, verhardt u dan niet voor hem. Ik kom die mensen tegen. Ze verharden zich. Dat zei David al. En Jozua heeft het volk niet in de rust gebracht. Als dat zo was, zou God niet veel later hebben gezegd dat het nu de tijd is om deel te krijgen aan die rust. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust, zoals God het oorspronkelijk ook bedoeld had. Vrede op aarde. Och, als jongetje van 12 zei ik tegen mijn moeder en vader, dan hoorden we voor de radio, want televisie hadden we nog niet, zo lang is het geleden, maar dan hoorden we voor de radio, ze hebben de strijd, de oorlog, even 2 dagen stilgezet, want het is kerst. Toen zei ik tegen mijn moeder, wat is dat voor geks? Dat snapte ik toen al, als 12-jarige. Nou snap ik het ook helemaal niet meer. Maar ze vechten met kerst nu gewoon door. Het is heel verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar dat is terzijde. Kijk nou, breng ik mezelf waar. Hou je bij de les. Vrede op aarde, daar had ik het over. Ja? Maar de belofte aan Israël. Heb ik een goede plaatje nu? 24, ja. Dank je, doe. Vrede op aarde. God heeft wel behagen in de mens. God heeft er alles aan gedaan om de mensen te redden. Toch? Daar zijn we nou toch hopelijk van overtuigd. 7 keer ontwierp God een nieuw plan. Om de mensen de gelegenheid te geven God te geloven en hem in je leven toe te laten. En wie Yeshua Messias, Jezus de Messias, aanvaardt als verlosser en zijn of haar zonden beleidt, dat heb ik wel eens vergeten te vragen aan een doopeling. Heb je zonden wel beleden? Ben je gecapituleerd? Want Jezus volgen kan niet zonder de Heilige Geest. Die komt niet in het oordeel. Die komt niet voor de grote witte troon. In de 2e Korinthebrief in hoofdstuk 5 zegt dat je zelfs voor de troon van Christus komt om daar beloond te worden wat je hier voor de Heer Jezus hebt gedaan. Je komt niet in het oordeel. Gaat dus niet door de verdrukking heen. Want de verdrukking is een periode van loutering, van reiniging. En daar hoeft de bruid van Christus niet meer doorheen. Zo iemand heeft een eeuwige relatie met de Schepper. Heeft een eeuwige relatie met Jezus Christus. En dus mag ik vanmorgen eindigen na een lange preek, ik weet het. Ga in tot zijn rust. Dat is de slotconclusie. Ga in tot zijn rust. God heeft er alles aan gedaan. Alles. En daarom zegt Matthäus 11 vers 28. Kom naar mij toe, zegt de Heer Jezus. Ik weet al, dat zegt hij tegen zijn volk. Matthäus is typisch tegen zijn volk. Maar dat zegt hij indirect ook tegen ons. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Want wat is er een vermoeidheid? Wat is er een belastheid? Wat moet er veel zonden beleden worden? Wat moeten we ons reinigen en heiligen? Tot soms naar de derde geslacht toe. Moeten we vragen, Heer, neem die claim die op mijn familie ligt, die op mijn leven ligt, neem die claim weg. Ik breng het onder het bloed van Christus. En ik dank u dat ik in u rein mag zijn. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Ik ga je shalom geven. Ik ga je rust geven. Ik ga je vrede geven. Ik geef je harmonie. Ook al staat de wereld op zijn kop. Dat was mijn boodschap vanmorgen. Dan worstel ik mij. En ik put er zelf in moed uit. En ik zeg halleluja. Amen. Zullen we danken? Vader God, wat is het bijzonder dat wij u Abba, Papa mogen noemen. Dat is niet uit oneerbiedigheid, uit platvloersheid, uit diep respect dat u zoveel geduld hebt met de wereld, met de mensen, met mij. We buigen ons diep in de stof. U had het zo goed gemaakt. En die koningen daar in de hemel, die u had aangesteld over allerhande regionen van deze wereld. En de opperste koning is u ongehoorzaam geworden. Hij wilde zich boven u verheffen. En wat hebt u nu een moeite gedaan om mensen vrijwillig voor u te winnen. Want u geeft ons een vrije wil. U doet een appel. Dat we zien, inzien, dat we de Jezus, onze verlosser, nodig hebben. Dat we onze zonde, onze geschiedenis, ons verleden bij u mogen brengen. En dat we tegen u mogen zeggen, Heere, reinig mij, heilig mij. Maak mij geschikt voor mijn naaste, voor mijn gezin, voor mijn werkcollega's. En als ze dan vragen, wat is er aan de hand? Dan hebben we een prachtige boodschap. U doet er alles aan. Dank u wel daarvoor. U hebt het bij mij gedaan. U wilt het bij velen doen. U heeft mijn leven gered. Tot in de eeuwigheid. Samen met mijn vrouw. Mijn getuigenis. Ach Heer, we prijzen uw naam. Ons leven lang, hoe lang we ook leven, willen uw mond, onze mond open doen om van uw grootheid en liefde te getuigen. Halleluja. Amen.